Broeders en zusters, hartelijk welkom in vervolgens de eredienst. Dit is een gezamenlijke eredienst van Maranatha gemeente en Pretoria gemeente. Ook gasten in ons midden, hartelijk welkom, als ook diegenen die door middel van internet samen luisteren. Vandaag mag ons als gemeente weer samenkomen. Mag de Heer onze gezegende eredienst geven. Namens de kerkraad is daar die volgende afkondigings. Belijdenis arrestatis aangevraagd de zuster Sandri Luik uit de Vrije Gereformeerde Kerk Belzel. Zuster Lineke Agema heeft daar bewijs van lidmaatschap aangevraagd omdat zij haar internschap gaan verrichten aan die Oostrand, waar zij de komende jaren gaan wonen. Zij beoogt om bij een van die Gereformeerde Kerken daar aan te sluiten. Die evangelisatiecommissie, zijn jaarlijkse vakantiepakket, is weer beschikbaar in die voorbetaal. Dit bevat een verscheidenheid preken, artikels en activiteitblaaien. Vandaag de eerste collecte is voor de dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is die collecte voor die hulpbehoevende studenten, eerste collecte en die tweede collecte voor theologische opleiding. En dit gaan een gezamenlijke dienst wees met die VGK Pretoria Maranatha onder hulle verantwoordelijkheid. Op kerstdag, zaterdag 25 december aanstaande, is die eredienst beleefd om 9:30 in ieder kerkgebouw onder Pretoria gemeente se toezicht, waar de collecties bestemd is voor die zending en kortesjong pleegzorg. Een nota daarbij voor zaterdagochtend. U wordt vriendelijk verzoek om op zaterdagochtend om 9:00 aanwezig te wezen, want dan zal voor die tijd een kort kerstsamenzang voor de Heer die dus gegeven wordt. En dan is na die dienst is daar verversings beschikbaar en allemaal is hartelijk welkom. Na voordoen en zien groet, zing ons Psalm 42, die versen 3, 4 en 5. Laat ons nou in eerbied voor de Heere gaan staan. Dan belei ons ons afhankelijkheid. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Dan groet de Heere ons genade voor jullie. En vrede van hom, wat is en wat was en wat komt. En van die zeven geesten waarvoor zijn troon is. En van Jezus Christus, die getrouwe getuige. Die eerstgeborene uit die doden. En die overste voor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons luister nou met eerbied naar die wet van de Heere. Zoals die Heere ons trouwe verbondsgod, die volk Israël uit de slavenhuis Egypte uitgeleid heeft, zo er Christus ons heiland, nu zijn verzoenend sterven, ons van die zondes verlos. Laat ons nou dankbaar ons richt op die wet van de Heere, zoals die opgetekend staan in Exodus 20. En ons antwoord daarop met die zing van Psalm 43, die versen 2, 3 en 4. Toen werd God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is de Heere, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid hebt. Jij mag geen ander goden voor mijn aangezicht hebben. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Jij mag jou voor hulle niet neerbuigen niet, en hulle niet dienen, want ik, de Heere jouw God, is een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders bezoek aan die kind is, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhebt en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van de Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken, niet, want de Heere zal die een, wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven. Niet. Gedenk die Sabbatdag, dat jij dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen niet. Jij of je zoon of je dochter, of je dienstknecht of je dienstmaagd, of je vee of je vriendeling wat in je poorten is niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op de 7e dag het hij gerust. Daarom heeft de Heere die Sabbatdag gezien en dit geheiligd. Eer jouw vader en je moeder, dat jouw dag verlengd mag worden in die land waar de Heere je God aan jou geeft. Je mag niet doorslaan niet. Je mag niet echtbreken niet. Je mag niet stelen niet. Je mag geen valse getuigenis in je naaste spreken niet. Je mag niet je naaste zijn huis begeeren niet. Je mag niet je naaste zijn vrouw begeeren niet. Als een dienstknecht, als een dienstmaagd, als een os, als een ezel, of iets waarvan je naaste is niet. Hier die wet leert Christus ons samenvattend in Matthäus 22. Je moet de Heere je God lieven. Met je hele hart en met je hele ziel en met je hele verstand. Dit is de eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, je moet je naaste liefhebben zoals jezelf. Aan die twee geboden, aan die hele wet en die profeten. Gemeente, kom ons bid saam, ons bid vir die opening van Gods woord. Heere, almachtige, trouwe God en Vader in de hemel, U, die schepper van hemel en aarde, ja, van elk mensenkind, in heel die schepping mag ons uw Vader dan zien. Dank U voor die lekkere reens en die prachtige groen om ons heen. Ons beseft daarin ons kleinheid en nietigheid, tegelijk uw almacht en grootheid. U is hoog verheven boven uw schepping, maar toch is u ook baie nabij aan ons. U is zelfs nabij aan ons gekomen, in de persoon van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. U doorgrondt ons en u doorzien heel ons leven, ook het leven van afgelopen week, een leven vol zondes en gebreken. Ons moet beleid, Vader, ons is hier samen als zondaars. En toch brengt u ons vanochtend weer bij elkaar, rondom uw woord, hier in die kerkgebouw, als ook door middel van internet in ons huizen. Mag ons verbonden wees met ons heiland. Bij u alleen kan ons rust vinden en ons veilig weet. Ook in ons bekommernis over die huidige COVID-pandemie. Dit lijkt zo uitzichtloos in ons gemeente, in die omgeving, in ons land. Heere onze God, ons bid van u, ontferm u over ons en de hele mensdom. Geef uit ons Vader en geef een vaste vertrouwen op u alleen. Het is toch u Vader wat in beheer is. Niemand kan zich roer of bewegen niet zonder uw toelating. Heere, geef uitkomst, troost en bemoedig om Christus ontwil. Maar u vandaag in ons midden wees, wil u ons vervullen met uw heilige geest. U komt vanochtend weer met uw genade en vrede in ons midden. Samen mag ons naar uw woord luisteren, naar die rijk evangelie van ons heiland. Ons mag zingen, ja, psalm zingen, om u te loof en te prijs voor al die weldaden. Zien ons Heere in iedere eredienst, samen met ons kinders, om met eerbied en ontzag te luisteren naar uw stem. Die stem van die goede herder. Heere, u kent elk een van ons, zoals ons vanochtend hier zit. Ook elk een waarin luister. Dalt met vragen, twijfels, hartzeer. U ziet die verborgen dieptes in ons hart. Geef dat ons zal verootmoedig en tot u zal nader. Met uw uitzicht op die eeuwige leven, laat dit ons troost wees. Dit brengt ons weer onder die besef van u, die almachtige God. Dit maakt ons klein en tegelijk dankbaar voor daar die zekerheid. Heere God, wees met uw heilige geest hier in ons midden. Sterk in spreek en luister. Geef goede aandacht om uw woord te verstaan. Dit bid ons in de naam van ons heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, die schriftlezing is vanochtend uit het Nieuwe Testament, uit het boek Matthäus. Matthäus 1. Matthäus 1, daarvan die versen 1 tot 17. En ons leest daar zoals volgt. Die geslachtsregister van Jezus Christus, die zoon van David, die zoon van Abraham. Abraham was die vader van Isaac en Isaac die vader van Jacob. En Jacob die vader van Juda en zijn broers. En Juda was die vader van Peres en Serach bij Tamar. En Peres was die vader van Hezron. En Hezron, die vader van Ram. En Ram, die vader van Aminadab. En Aminadab, die vader van Nachson. En Nachson, die vader van Salmon. En Salmon, die vader van Boaz, bij Rachel. En Boaz, die vader van Obed, bij Rut. En Obed, die vader van Isaï. En Isaï, die vader van koning David. En koning David, die vader van Salomo, bij die vrouw van Uria. En Salomo, die vader van Rehabiam. En Rehabiam, die vader van Abia. En Abia, die vader van Asa. En Asa, die vader van Jozefat. En Jozefat, die vader van Joram. En Joram, die vader van Uzzia. En Uzzia, die vader van Jotam. En Jotam, die vader van Achas. En Achas, die vader van Hezkia. En Hezkia, die vader van Manasse. En Manasse, die vader van Amon. En Amon, die vader van Josia. En Josia, die vader van Jechonia. En zijn broers in die tijd van die Babylonische ballingschap. En na die Babylonische ballingschap, en Jechonia, die vader geworden van Sealtiel. En Sealtiel was die vader van Zerubbabel. En Zerubbabel, die vader van Abiud. En Abiud, die vader van Eliakim. En Eliakim, die vader van Azor. En Azor, die vader van Sadok. En Sadok, die vader van Achim. En Achim, die vader van Eliud. En Eliud, die vader van Eleazar. En Eleazar, die vader van Matan. En Matan, die vader van Jacob. En Jacob, die vader van Jozef. Die man van Maria, uit wie geboren is, Jezus, wat Christus genoemd wordt. Al die geslachten dan van Abraham tot David is 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten. Tot zover ons schriftlezing. Die preek wat ik u mag lezen is van de hand van dominee Gerard Meijer, leraar Griffmeerde Kerk Oostmoord. Als tekst is genomen Matthäus 1, die versen 1 en 17. En ons leest dit nog een slag. Matthäus 1, vers 1. Die geslachtsregister van Jezus Christus, die zoon van David, die zoon van Abraham. En vers 17. Al die geslachten dan van Abraham tot David is 14 geslachten. En van David door die Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van die Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten. Ons wil ook graag samen lezen uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ons in artikel 18 die volgende belijdt. Artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar lees ons zoals volgt en belij ons zoals volgt. Ons belij dat God die belofte aan die vaders, nu die mond van die heilige profeten, inderdaad vervul het door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in die wereld te sturen. Op die tijd door hem bepaald. Hij heeft die gestalte van de dienstknecht aangenomen en naar die mens gelijk geworden. Door werkelijk een echte menselijke natuur, met al zijn zwakheden, maar zonder zonde aan te nemen. Hij is in die lichaam van die gezegende maagd Maria, door die kracht van de Heilige Geest, en zonder die toedoen van een man verwekt. Hij heeft niet alleen wat die lichaam betreft, die menselijke natuur aangenomen niet, maar ook een echte menselijke ziel, om zo een werkelijke mens te wezen. Want u moest zowel die ziel als die lichaam aannemen om al twee te redden. Aangezien beide verloren was, ging u die ketterij van die wederdoop is, wel ontken dat Christus die menselijke vlees uit zijn moeder aangenomen heeft. Belij ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelachtig geworden heeft. Dat hij, wat die vlees betreft, een nakomeling van David is, als mens geboren is uit die geslacht van David, een vrucht van die moederschoot van Maria, geboren uit de vrouw, een spruit van David, een loord uit de wortels van Isaï, van die geslacht van Juda als dan, uit de Joden als mens geboren, uit die geslacht van Abraham, aangezien hij die geslacht van Abraham aangenomen heeft, en in alle opzichten, maar zonder zonde, aan zijn broers gelijk geworden heeft. ons blij inderdaad dat hij waarlijk ons Immanuel is. Dit wil zeggen, God met ons. Kom ons zingen nog samen uit Psalm 89, inleidend op die preek. Ik heb mij trouw verbond, zo die Heer gespreek, met David opgericht en zal dit nooit verbreek. Psalm 89, vers 2. Die Amenlied is Psalm 90, vers 9. Laat ons uw werk aanschouwen wat nooit bezwijkt niet. Laat van ons kroos uw heerlijkheid niet wijkt niet. Aansluitend op die preek dus. Geliefde broeders en zusters, die dag was donker toen Matthäus die evangelie van verlossing op schrift moest stellen. Dat was ergens tussen de jaren 60 en 100 na Christus. De Joden werd geleid onder die zwaar krijg van die Romeinse juk. Men had gezien hoe die laatste resten van hun volksbezit in puin geleid wordt. Die vernietiging van Jeruzalem in de jaar 70 na Christus was een dieptepunt. Daarbij komt nog die ontzaglijke ontberingen waarin die kerkelijke leven ervaren wordt. Joden wat tot geloof in Christus gekomen beleven op talle manieren tegenspoed. Vanaf hun eigen volksgenoten hebben die wind van voor gekregen. Maar ook van die Romeinse oerheersers. Keizer Nero en enkele jaren na hem keizer Domitianus en die bloed van die christenen gezoek, omdat christenen weier om die keizer te aanbid. Te midden van die hachelijke omstandigheden moet Matthäus die evangelie van Jezus Christus schrijven. Zijn evangelie moet diepgaande troost en duidelijke richting voor die strijdende en leidende kerk brengen. Uit iedere evangelie ga ik vanochtend die troostvolle komst van Jezus Christus in die volheid van die tijd aan u verkondigen. Jezus Christus' komst vertroost ons in de eerste plek vanuit die verleden, in die tweede plek in die heden en in die derde plek met die oog op die toekomst. Die troostvolle komst van Jezus Christus in die volheid van die tijd mag ons aan u verkondigen. Jezus Christus' komst vertroost ons vanuit die verleden, in die heden, met die oog op die toekomst. Het is eigenlijk vreemd hoe Matthäus die evangeliebeschrijving begint. Hij valt weg met een lang lijst namen. En alsof die lang lijst namen op zichzelf niet genoeg is, niet, tel hij alle ook nog. En hij groepeert die namen. Hij verdeelt die rijen van geslachten in 3 groepen van 14 elk. Al die geslachten van Abraham tot David is 14 geslachten. En van David door die Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van die Babylonische ballingschap door Christus 14 geslachten. 14 maal 3, 42 geslachten in totaal. Die vreemdste van dit alles is dat Matthäus zijn sommen ooglopend verkeerd is. Hij heeft oogenschijnlijk niet nauwkeurig boekhouding. In die tweede rij namen vanaf David tot bij die ballingschap. Het heeft die namen van enkele konings opgeslaan. In Chronieken 3 en Lucas 3. Een mens wonder, is dit evangelie, blije boodschap? Moet die strijdende en leidende kerk van Jezus Christus bemoedigd worden met een naamlijst, wat niet eerst volledig is, niet? Ja, zou een mens bij die lees van vers 1 kunnen zeggen, ja, het is geheel beslist hoop in donkere dagen. Hij vestigt die aandacht immers in bijzonder op David en op Abraham. David en Abraham is uitstaande figuren in de geschiedenis van die verbondsvolk. Abraham is die vader van Israël, met hem het alles begint. En David was een uitnemende koning, een ware held, onder wie zijn regering een bloeitijdperk voor Israël aangebreken had. Ja, voor die christen Joden is daar beslist troost in die lijstnamen. Als dit weer kan worden zoals in die dagen van Abraham en David, dan. Maar Matthäus laat die hoop gauw verflauwen. Vers 1 is niet die enige vers in die geslachtsregister niet. Dat is baie versen met name wat volgt. Dit is waar. Abraham is die beginpunt. En dit is prachtig. David was een hoogtepunt. Heerlijk. 14 geslachten verloopt tussen elk een. En dan? Dan valt die ballingschap. 10 stammen van Israël wordt permanent uit hun land ontworteld. Die andere 2 moet zoals een brandhout uit die vuur gerukt worden. Terug naar die beloofde land, Kanaan toe, na 70 jaar van ballingschap. En dan praat de mens nog niet eerst van die fijne bijzonderheden in die geslachtsregister niet. Als de mens die stamboom van Matthäus 1 mooi deurwerk, bemerk jij dat het vol vernederende ogenblikken is. Die kolleg van een konings wat alles behalve een roemrijke en edelmoedige leven geleid. En op 4 vrouwen, wat elkeen een reputatie gehad heeft. Nee, geliefde christen Joden, moet niet jullie troost proberen zoeken in vader Abraham en koning David. Alsof dit daar te vinden zou wees niet. Een geslachtlijn is vol ellende. Die uiteinde daarvan was vernederend en vernietigend. Ballingschap, weggevoerd, wees uit die land van belofte. Die troost moet elders gezocht worden, in die heel eerste woorden van vers 1. Die klem valt op het geslachtsregister van Jezus Christus. Die geslachtsregister, letterlijk die boek van die Genesis van Jezus Christus. Precies diezelfde term vindt ons ook in die heel eerste Bijbelboek. In Genesis 2 vers 4 lezen ons, dit is de geschiedenis van die hemel en die aarde, door hij geschapen is. Letterlijk staan daar, dit is die boek van die Genesis van die hemel en die aarde, door hij geschapen is. In Genesis 5 vers 1 komt die term terug. Dit is die stamboom van Adam. Letterlijk, dit is die boek Genesis van Adam. Zo ook Genesis 6 vers 9. Dit is die boek Genesis van Noach. En Genesis 11, vers 27, dit is die Genesis van Terah. Terah is die vader geworden van Abraham. Zo volgt met die verloop van tijd die één Genesis na die ander. Dit is een refrein. Genesis, Genesis, Genesis. Abraham, David, ballingschap. Een geslacht wordt geboren, wordt groot en oud, en maakt plek voor die volgende geslacht. Een volgende Genesis. Dit lijkt zoals een eindeloze stroom. Een stroom wat duidelijk afwaarts neigt. Van evolutie, ontwikkeling, vooruitgang is daar geen sprake in. Dit is eerder devolutie, achteruitgang. Die boek Genesis eindigt met de dood van Jozef. Een laagtepunt tegenover die hoogtepunt van die schepping, waarmee alles begint. Net zo eindigt de hele Oud Testament in een laagtepunt, als gevolg van zonde en gebrokenheid. En dan, nadat die profeet Malachi opgetreden had en daar voor 400 jaar, hoegenaamd, niet weer een profeet was, niet, dan is daar een nieuwe begin. Een nieuwe Genesis, die Genesis van Jezus Christus. Die laatste Adam wordt geboren. Matthäus leert voor die kerk van Jezus Christus een belangrijke les met ieder geslachtsregister. Met die lang lijst namen beduidt hij voor die christenjoden in die verdrukking. Kijk hoe zwak is die mens, zelfs die sterfte mens. Maar tegelijk, kijk hoe machtig is die Here aan die werk. Vader Abraham, koning David, die ballingschap, alles wijst één richting. Dit roept om een nieuwe begin. Die geschiedenis van Israël kan niet stoppen bij het einde van het Oude Testament niet. Dit moet uitlopen op iets nuts. Dit moet vervuld worden in die komst van die lang verwachte Messias. Daarom ook die tellerij aan het einde van het geslachtsregister. 3 × 14 is 42 geslachten. Dit is geen oorbodige rekensom niet. 3 × 14 is hetzelfde als 6 × 7. 6 × volheid. Aan het einde van daar die zestal komt Christus in die volheid van die tijd. Is dit toeval? Of is dit een verbeelding, een rijke toer met cijfers? Hoe kan dit? Wie zal die werk van God als toeval of verbeelding afmaken? In 6 dagen heeft die Vader de hemelen en die aarde geschept. Op die 7e dag heeft hij gerust. Dit was die eerste Genesis. Een wonderlijke begin. Nou volgt die 2e Genesis. Die zoon van God wordt mens aan het einde van die 6e geslag. Hij verlost die in zonde gevallen schepping om die eerste Genesis te herstellen en wonderlijker te maken als wat dit ooit was. Als het mens zo naar die geslachtsregister van Matthäus 1 kijkt, wordt dit vol, zinvol. Christus is die crux, die kruispunt, die saamtrekpunt, die zin van die geschiedenis. In hom trekt alle gebeuren samen. De hele Oud-Testamentische bedeling loopt uit op zijn komst. Geliefde broeder en zuster, Christen Jood in nood, kijk verder als Abraham en David en die ballingschap en die onderdrukking van die Romeinen. Zie Jezus Christus, jouw verlosser en zaligmaker, raak. Daar is jouw troost, jouw enige troost. Geliefde gemeente van Jezus Christus in de jaar van 2021. Kijk verder als dit wat die blote oog in de geschiedenis raakt zien. Daar is beslist groot ogenblikken in die kerk en ware geschiedenis opgetekend. Maar ons zien ook die donker ogenblikken in die verleden van Christusse kerk en ons volk. Daar was tijden van verval, inzinking, achteruitgang. Wat staan ons uiteindelijk te doen op sterkte van die geslachtsregister in Matthäus 1? Moet ons de geschiedenis verheffen en alles proberen maken zoals dit in die verleden was? Moet ons terug verlangen naar die goede oude dagen? Nee, ons wordt radicaal anders geleerd. Met al ons kijk en denk en wonder moet ons uitkomen bij het begin en middel en eindpunt van die geschiedenis. Jezus Christus. Hij heeft met zijn geboorte een nieuwe begin gemaakt, zodat zijn kerk vandaag kan bestaan. Hij werkt door middel van specifieke mensen en bijzondere gebeurtenissen door alle eeuwen heen, tot op die dag van afrekening. Die komst van Christus naar iedere wereld is groot. Dit is groot omdat ons God zijn almacht daarin raakt zien. God houdt die geschiedenis in zijn hand en bestuurt dit tot in die fijnste bijzonderheden. Hij leidt zijn kerk van dag tot dag, van jaar tot jaar, van feesttijd tot feesttijd, ook al pakt die onweerswolken samen. Kerkgeschiedenis en wereldgeschiedenis verloopt volgens zijn vaste raad. Dit voegt alles samen in Christus, ons verlosser. Houd daaraan vast. Ook al is daar miljoenen mensen waarvan die Christus, die kerk, die kerst van kerstfeest, niks wil weten. Een verdere zaak valt op in het geslachtsregister van Matthäus 1. Daarom moet ik uw aandacht in die tweede plek vestigen. Christus' komst vertroost ons niet net vanuit die verleden niet, maar ook in die heden. De gaan van Matthäus, die evangelieschrijver, niet net over die geboorte van die kind Jezus in die krib niet. Jezus van Nazareth is die Christus. Matthäus kan dit niet genoeg beklemtoon doen. Hij beschrijft in vers 1 die genesis van Jezus Christus. Aan het einde van die geslachtsregister onderstrepen dit nog een slag. Jacob was die vader van Jozef, die man van Maria, uit wie geboren is Jezus, waar Christus genoemd wordt. En dan vers 17. Die geslachten van de Babylonische ballingschap. Tot Christus is 14 geslachten. Die titel Christus wijst op de Heere Jezus zijn ambtswerk. Christus betekent gezalfde, profeet, priester en koning. En nou zei Matthäus, daar is een directe verband tussen Jezus zijn ambtswerk en die werk van Abraham en David. Met Abraham en de Heere die verbond gesluit. Heerlijke verbondsbeloftes is aan Abraham gemaakt. Hij en zijn nageslacht zal gezien wees. God zal voor alle vader wees. Samen met die beloftes komt die verbondseisen. De Heer heeft zijn verbondswet op kliptafels gegeven. Gereelde offers moest gebracht worden. Verzoening te bewerken. Die bloedige teken van die besnijdenis vormt deel van die oude verbond. Die verbond met Abraham was mooi en goed. Maar niet voltooid niet, niet klaar niet. Totdat Christus komt in die volheid van die tijd. Christus die gezalfde, die groot verbondsmiddelaar. Hij offert onszelf eenmaal en al die offers van die oude verbond wordt vervuld. Hij schrijft die wet van God op de harten van Godse kinders. In hom wordt alle verbondsbeloftes werkelijkheid. Luister, Christen Joden, zei Matthäus, Christus is die zoon van Abraham, jullie vader naar die vlees. In de waarheid is hij Abraham's meerdere, bij verre. Dit geldt ook voor David. David is koning uit de stam van Juda, roemrijk, invloedrijk, machtig. Christus is zijn zoon. In de waarheid is Christus zijn meerdere, zijn wortel. Want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. David was machtig, maar Christus Jezus is almachtig. Matthäus brengt dit bij zijn lezers in. Jullie wat zwaar krijgen, wees getroost. Jullie wat die pijnopen van jullie volksbezit aanschouw, moet niet moedeloos raken. Jullie, Christen Joden, waar die blinde woede van die Romeinse onderdrukkers ondervindt. Hou vast aan Jezus Christus, Abraham en David zijn meerdere. Nou mag dit dadelijk moeilijk gaan. Die kerk is in die woestijn. Die duivel leert en loert op allemaal wat God vreest en zijn woord eerbiedig wil uitleven. Die druk op getrouwe christenen wordt bij die dag groter. Maar, volk van God, hef jullie harten op, toch Christus die gezalfde, waar aan die rechterhand van die Vader zit. Hij laat ons feest vieren, niet om aandoenlijk te raken door een mooie geboorte 2000 jaar geleden niet. Hij laat ons feest vieren om ons te bind aan zijn koningschap in ieder wereld, in bijzonder in uw leven. Christus die gezalfde is uw kracht, uw vertrekpunt en eindpunt, uw fundament en doel, uw middelpunt waarom de hele leven draait. Wie Christus het, wie onwaarachtig lief het en dien, kan baaien in je leven mis. Want daar die man en vrouw en kind in het leven wat bestaan tot in eeuwigheid. Dit brengt ons bij die laatste. Christus' komst vertroost ons met die oog op die toekomst. Matthäus, zijn geslachtsregister, eindigt vreemd. Die oor en oor herhaling van namen wordt ineens verbreek. Die refrein is duidelijk. A is die vader van B en B die vader van C en C van D. Matan, die vader van Jacob. Jacob, die vader van Jozef. Jozef, die vader van? Nee. Niet die vader van Jezus, niet. Maar die man van Maria. En Jezus? Nee. Niet die vader van een volgende zoon, niet. Die geslachtsregister wordt niet voorgezet, niet. Niet in die evangelie volgens Matthäus, niet. Ook niet ergens elders, niet. Met die nieuwe genesis, die nieuwe begin, wordt daar een einde gemaakt aan een eeuwenoude geslachtsregister. Hoe klopt dit? Wat van die toekomst? Als een mens boorlangs daarnaar kijkt, lijkt dit alles inderdaad onverstaanbaar en onverklaarbaar. Maar onthoud u die belofte van God aan Abraham in Genesis 12. In jou zal al die geslachten van die aarde gezien worden. En die belofte van God aan David in 2 Samuel 7. Jouw troon zal vaststaan tot in eeuwigheid. Kijk nou hoe God zijn beloftes vervult. Jezus Christus komt naar die aarde in die volheid van die tijd. Hij is zoon van Abraham en David tegelijk. Hij komt naar ons toe als middelaar en koning tegelijk. Hij komt niet om die menselijke geslacht uit te breiden, wel om die menselijke geslacht te verlossen van zonde en oordeel. Hij komt niet om vader van 1 of 2 of 3 of 12 zoons te worden. Wel om broeder te worden voor beide mans en vrouwens. Al die naties zal om zij ontwil gezien worden. Hij komt niet om hoofd van het huisgezin te worden, maar om hoofd te wezen van zijn ganse kerk. Om koning te wezen over die hele aarde en schepping. Met zijn geslachtsregister maakt Matthäus die deur wijd op naar die toekomst. Met die geboorte van Jezus Christus neemt de geschiedenis van hemel en aarde een heel nieuwe wending. Die finale tijdvak breekt aan voordat die heel laatste Genesis doorbreekt met Christus zijn wederkomst. Verleden, heden, toekomst. Alles wordt door ons, Heer Jezus Christus, bepaald. Dit is ons troost. Bij tijden wil een mens moedeloos raken over alles wat zo drastisch scheef loopt in ons wereld. Elke geslacht is bekommerd over wat zal worden van die volgende geslacht. Die feest van Christus' geboorte verloor zijn diepte en zin, vooral als dat nou van vrede gezingd wordt. Maar die oorlogspraakjes hangen reeds zwaar in die lucht. Als een mens alles moet geloven wat doemprofeten zeggen en hoe mensen reageren, kan jij door die slotsom komen dat die leven niet meer die moeite waard is niet. Ja, totdat die openingswoorden van Matthäus zoals een lied in die oren klinkt. Een oorschijnlijke gewone geslachtsregister met een klomp namen waarbij een mens geen belang heeft meer. Is dit zo waar niet? Elke vers, elke woord is evangelie van verlossing en verheerlijking. Ons leest dit, herleest dit, bedenk dit. en beren dit in ons harten. Dit werk in het nieuwe jaar, die werk in het nieuwe jaar roep. God, die hemelse werkgever, roep. Ons gaan die God gegeven toekomst met moed tegemoet. Amen. Gemeente, laat ons nog samen in gebed gaan tot de Heere in dank en voorbeden. Almachtige, trouwe Vader in de hemel, ons dank u voor iedere zondag. In rust en vrede mag ons hier in die kerk samenwees. Ja, in verbondenheid met u en met elkaar mag ons dit ervaren. U hebt uit die hele menselijke geslacht een gemeente, uw bruid, uitverkies. U doet vanochtend weer vanuit die woord daar die onderricht gegeven. U heeft ons opgeroepen om net alleen u te volgen. Heere, uw liefde en trouw wankel nooit. Dit houdt voor altijd stand, in hemel en op aarde. U hebt in Jezus Christus een verbond gesluit met uw volk van gelovigen. Ons moet belij, Vader, ons is zwak en broos en niet in staat om u te volgen. Geen zonde besef. Dat ons in alle kleinheid voor u zal verootmoedigen. In ons dagelijkse cursus. Dit duidelijk zal wezen dat Jezus Christus Heere is in ons leven. Dank u, Vader, dat Jezus Christus aarde toegekomen heeft voor ons, zondaars. Ons mag dit die komende week in bijzonder weer gedenken. Jezus Christus is geboren, het mens geworden in die volheid van die tijd. Het voor ons gelei en gesterf, ja alles volbreng als ons verlosser en zaligmaker. Die dood waar ons zondige mensen verdienen, het hij oorwin. Dan belei ons in geloof, Jezus Christus is die opstanding en die leven. Ja, Heere, ik geloof dat u die Christus is, ons heiland, ons verlosser. Daar die zekerheid mag ons zijn in al ons beperkings. Ons wil u bidden om kracht voor ons broeders en zusters in die broosheid van hun leven. Geef u goedheid en liefde in tijden van ziekte, in die ouderdom, als die krachten afnemen. U kent elke lidmaat, persoonlijke moeites, elkeen wat moeite of verborgen leed moet hanteren. Ons wil u bidden, Vader, dat ons elkaar zal bemoedigen. In tijden van vreugde mag ons samen blij en dankbaar wees. Maar ook in moeilijke tijden mag ons elkaar vasthouden. In ziekte en hartstikke tijden er is elkaar nodig om elkaar te steun te wees. Heere, wil u ons die trouwe liefde geven naar u en naar elkaar toe. Mag die trouwe liefde zichtbaar en merkbaar wees in onze zinnen. Geef aan elke lidmaat geloof, Vader, om uw beloftes te zien en uit te leven. Ons bid vanochtend in bijzonder voor ons jong zusters. Zuster Sandy Luik, wat iedere week vertrekt naar onze zustergemeente in Ica. Zuster Lineke Agema, maar naar die Oostland vertrekt. Een nieuwe fase in hun leven. Geef dat hulle samen, met medegelovigen, u zal dienen. Wil u, uw beschermde hand, oordelen houden. Ons wil u danken dat zuster Nel Visser afgelopen week haar geboortedag mocht gedenken en dat broeder Thier de Wit, zo u wil, iedere week mag verjaar. Wij zullen nabij in hun nieuw levensjaar. Te midden van die gemeente en familie mag hulle dienstbaar wees. Ons wil u dank dat broeder en zuster Fred en Geertje Siebrand, zo u wil, iedere week hulle 55ste trouwdag mag gedenken. Zien hulle samen met hulle kinders, familie en vrienden. Want de Heer is goed. Zij goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Zij trouw. Van geslacht tot geslacht. Wie nabij u leeft, mag die bescherming van die Almachtige geniet. Die begin van die eeuwige vreugde mag ons nou al eens ervaren. Dank u, Vader, dat uw woord elke zondag verkondigd mag worden. Dank u dat u ons zien met theologische opleiding, maar als jong mensen opgeleid wordt, mag worden om uw woord uit te dragen. Opleiding in Macanjo, Hamilton, Kampen en andere schriftgetrouwe opleidings, als ook hier in het reformatorische studiecentrum. Zien docenten en studenten, bewaren bij uw woord. Zien ook de curatoren om iedere studie mogelijkheden te coördineren. U hebt ons beveel om alle geestelijke en lichamelijke behoeftes van u te bid. Onze Vader wat in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschied, zoals in de hemel, net zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons onschulden, zoals ons ook ons schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, niet, maar verlos ons van die boze. Want aan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dat u geleendheid om uw gaves te geven. Zoals dit aan u bekendgemaakt is. En dan zingen we ons slotzang, Psalm 91, die versen 1, 7 en 8. Gemeente, ontvang nou in geloof die zin van de Heere. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenschap van de Heilige Geest, blij met u allemaal.